Dank u, Jezus. We gaan het woord openen. Dan zullen we eerst samen bidden. Dank u, Jezus. Vader, dank u wel. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat we uw woord mogen openen. Heer, dat het voor als voedsel voor onze innerlijke mens mag zijn vanochtend. Heer, ik bid, Heer, voor geopende ogen, Heer. Ik bid voor geopende oren. Dat we mogen lezen en mogen horen wat u tot uw gemeente wilt spreken. Heer, dat we de dingen mogen toetsen aan uw woord. Heer, ik bid, Heer, uw zegen over uw woord deze ochtend. Help ons, help mij. Door uw Heilige Geest. Om u daardoor beter te leren kennen, Heer Jezus. Halleluja. Halleluja. Amen, amen, amen. Halleluja. We gaan eerst 3 korte tekstjes lezen. Ik hoop dat je je zwaard bij je hebt. Je Bijbel. En de eerste staat in 2 Korinthe 12, vers 10. En er staat: daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwdenissen, ter wille van Christus. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En je zou er eigenlijk bij kunnen zeggen, in hem of in Jezus Christus. En de tweede tekst staat in een van mijn favoriete boeken, Jacobus. Jacobus 1, vers 2. Houd het voor enkel vreugde. Let wel. Houd het voor vreugde. Ik hoop dat jullie aan het eind van het vers amen kunnen zeggen. Mijn broeders, wanneer gij, en zusters ook, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, want gij weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt.
Amen.
Amen. En de derde staat in Efeziërs hoofdstuk 4. Vers 13 en 14. En het gaat over de ambten die God geeft aan de gemeente om te dienen. De gemeente te dienen. Helpen tot opbouw. En waarom is dat? Totdat wij alle de eenheid van geloof en de volle kennis van de Zoon van God bereikt hebben. De mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weer geslingerd, onder de invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel van mensen in hun sluwheid die tot dwaling verleid. Maar juist dan groeien wij op, ons aan de waarheid houdende, in liefde, in elk opzicht naar hem toe, die het hoofd is. Christus Jezus. Als je kijkt vandaag de dag in de wereld, dan zie je zoveel tekenen die in de Bijbel staan van wat er aan het eind gaat gebeuren. Ik weet niet of je het doorhebt, maar ons journaal laat lang niet alles zien. Weet je, we hebben het vaak over Facebook, YouTube, dat daar heel veel prut en bagger op komt. Dat daar ook heel veel dwaling verspreid wordt, ook rondom het christelijk geloof. Maar je kunt het ook zien als iets wat een soort nieuwsmedium is van wat er in de wereld ook allemaal gebeurt. Ik weet niet of je het weet, maar van de week was er in Turkije, in Griekenland, in China, gisteren in New York, grote overstromingen en regenval. Het is aan de lopende band op het ogenblik dat we allerlei dingen zien op aarde waar de natuur niet te stoppen is. En dat is een teken. Dan kun je zeggen, ja, we hebben nu social media en internet en het komt veel vaker. Maar dat hebben we al jaren. Maar niet al jaren zien we dat het in zo'n korte tijd achter elkaar iedere keer maar doorgaat en doorgaat en doorgaat. Als ik kijk in onze westerse samenleving, dan zie ik dat het feminisme, het humanisme en de New Age op een hele slimme manier in de laatste 40 jaar de westerse samenleving hebben beïnvloed. Dat hun 10 geboden nu openlijk aan het zicht komen. En die staan recht tegenover de 10 geboden van de Bijbel. Ik zie dat de wereld gevangen is zonder het zelf te weten. Want was het in de jaren 60, 70, 80 nog heel gewoon dat één van de ouders werkte en de ander thuis was als de kinderen uit school kwamen? En dan staat het voor mij los, hè, of de man of de vrouw thuis is, als er maar een ouder thuis is. Tegenwoordig, 's morgens om 7 uur, worden ze al bij ons in de straat gedropt bij het kinderdagverblijf. Want iedereen moet werken. Waarom? Anders kunnen we onze hypotheek van de huizen niet betalen. Maar dat is een leugen van de duivel. En we hebben er met z'n allen naar staan kijken en het laten gebeuren. Als je kijkt in de laatste jaren hoe de prijzen omhoog zijn gegaan. In alles. En we gewoon het maar laten gebeuren. En ja, we hebben een virus voorbij zien komen in de laatste jaren. Die heeft ook flink huis gehouden. Maar dat deed het griepvirus ook ieder jaar. Alleen ze hebben het wel gebruikt om daar een hele bevolking mee te beïnvloeden. En ze proberen het nog steeds. En er zijn onderzoeken geweest. En het blijkt dat het grote verzet van Nederland in de Tweede Wereldoorlog uiteindelijk maar op 2-3% van de bevolking uitkwam. En de rest boog en wandelde met de nieuwe leiders van het land mee. En we zien het continu gebeuren. We buigen mee. En we laten het allemaal over ons heen komen. En we hebben niet door dat we eigenlijk in een soort van slavernij zitten anno 2023. We zijn de moderne Israëlieten die tichelstenen aan het bouwen zijn. Want het liefst zien ze dat we 7 dagen in de week aan het werk zijn. Was 10, 15 jaar geleden de burn-out leeftijd gemiddeld in Nederland rond de 60 jaar. Die is inmiddels gezakt naar rond de 30 jaar. En ik zie gelukkig ook mensen wakker worden. We waren een kleine maand terug bij de bruiloft van mijn nichtje. En daar was een fotograaf die ook met een vriend de videoreportage deed. En er waren nog meer, zo rond de 30ers. En die hadden een besluit genomen. Die hadden besloten dat ze niet meer meededen in deze maatschappij. Die hadden alles verkocht, hun baan opgezegd, een oud camperbusje gekocht. En die gingen leven vanuit de filosofie, wij leven bij de dag. En als we met 2 dagen werken voldoende geld hebben om ons eten en benzine te betalen voor de hele maand, dan is dat zo. En ze gingen gewoon reizen. En ze deden daarna bruidsreportages en noem maar op. En ze zeiden, wij doen niet meer mee aan die rat race waar onze samenleving in is terechtgekomen. En ik vond dat zo verfrissend. En weet je, die mensen waren zo blij. En ze kenden Jezus niet eens. En toch waren ze al zo vrij en zo blij. Dat juk was van hun schouders afgevallen. En ik denk, wauw.
En ik hoor steeds vaker dat die jongeren aan het nadenken zijn van, wat moeten wij met onze toekomst? Maar ook op de scholen. Als je ziet wat er gebeurt en hoe we onderdrukt worden, niet direct, maar onze kinderen, met allerlei nonsens en onzin op de scholen. Jullie kennen het verhaal van Benny in Dordrecht. De mensen hier in de gemeente wel. Evangelist is onderwijsassistent al 18 jaar op een christelijke middelbare school. En die ging in één keer meedoen aan Paarse Vrijdag. En hij zegt, ik ben christen. De Bijbel staat voor mij centraal. Dat zou bij jullie hier ook moeten zijn. Ik doe niet mee. En op die vrijdag liep hij met een t-shirt met Jezus redt of iets dergelijks. En een Bijbeltekst op zijn rug. Hij is inmiddels ontslagen. Omdat hij weigerde om hieraan mee te doen. En er lopen nu rechtszaken. En God is in controle. En hij is zo blij. Want hij reist heel Nederland door om het evangelie te verkondigen. Hij zegt, maar ik laat me niet onder dat slavenjuk brengen. Maar hoeveel mensen doen dat wel? Hoeveel ouders hebben niet door wat er op school allemaal aan die kinderen gevoed wordt? Wat hen gewoon in verwarring brengt. Wat hen niet meer het werkelijke normaal meegeeft, maar het abnormaal meegeeft, het tegennatuurlijke meegeeft. We hebben het hier meegemaakt, middelbare school. Kinderen moesten mee voor, hoe heet dat tegenwoordig, levensbeschouwende, huppeldepup, vroeger heette dat maatschappijleer. Wereldkunde, weet jij hoe dat heet? Heb je het niet? Hou we zo. Levensbeschouwing of zo, hè? Moesten mee om punten te scoren naar de moskee. Maar besef wel wat je daar moet doen. Je schoenen uit. En als je je schoenen uitdoet en op je sokjes naar binnen gaat, weet je wat je dan doet in de geestelijke wereld? Dan buig je voor de God van dat huis. En die erken jij als groter dan jou. Als je niet gelooft, weet je het niet. Maar je bent wel een prooi. Want hij zegt, maar ook christenen sturen hun kinderen gewoon mee. En ik weet dat er ook basisscholen waren waar kinderyoga werd gegeven, waar engelentekeningen. Noem maar op. Van de week horen wij weer een verhaal. En dan gaan bij mij de haren recht overeind staan. Een biologieleraar noemt zijn leerlingen niet meer mens, maar beesten. En als zij hun vinger op willen steken, zegt hij, steek je poot maar omhoog. En dat is niet een grapje, dat is gewoon structureel iedere les, heb ik begrepen. En we zitten erbij en we kijken ernaar. Want wat wordt er over die kinderen uitgesproken? Allemaal vervloekingen. Toch? Of ben ik gek geworden? Zie ik dat zo, als enige. Vroeger hadden we het spreken, Jantje, met jou wordt het nooit wat. Je bent voor een duppie geboren en je wordt nooit een kwartje. Toch? Eigenlijk is dat gewoon een vette vervloeking, hè? Want je zegt eigenlijk, ja jongen, het wordt niks met jou. En je blijft gewoon zoals je bent. Maar hallo, ben jij God om dat te bepalen? Zijn wij God om dat te bepalen? En als ik kijk naar de wereld, 1-2%, wat heet? Minder dan dat, bepaalt voor jou en mij of onze kinderen wel of niet Sinterklaas mogen vieren, los van wat je ervan vindt. Bepaalt voor jou en mij of onze kinderen van 6 al vinden dat ze nu in één keer een meisje zijn, terwijl ze als jongen geboren zijn. Een kind van 6 kan dat helemaal niet vinden, die kan dat helemaal niet bevatten. Maar raar hoe die kinderen allemaal bij die gedachten komen. Hoe ze dat in één keer denken. En het lijkt gewoon een soort pandemie in de westerse wereld. Maar het is puur geestelijke tovenarij. Het is puur afgoderij. Het is pure verwarring die gezaaid wordt. Waarom? Om Gods beeld en Gods principes en Gods schepping belachelijk te maken. Zodat hij kan laten zien dat hij groter is dan God. En als je niet gelooft, dan weet je dat niet, dan zie je dat niet, dan ken je die geestelijke wereld niet. Maar hoeveel mensen zijn er niet op zoek naar het geestelijke? Omdat we allemaal geestelijk van binnen zijn. Dit lichaam doet helemaal niets zonder onze innerlijke mens, onze geestelijke mens. Mijn nieren praten echt niet met Gerrit, hoor. En als dat wel gebeurt, hebben wij een probleem, moeten we echt naar de dokter. Toch? Maar onze innerlijke mens, die praat, onze geestelijke mens, die praat met elkaar en gebruikt ons lichaam om te communiceren. Met gebaren, met spraak, met alles. Dus of je nou gelooft in God of niet, maakt niet uit. Er is een geestelijk deel van jou in je aanwezig. En als die niet meer meedoet, is er maar één resultaat. Broodje kaas, kopje koffie, 6 plankjes en onder de grond. Want dat is als de innerlijke mens niet meer meedoet. Dan zijn we dood, dan sterven we. Maar de wereld beseft niet dat alleen ons lichaam doodgaat. Maar onze geestelijke mens blijft altijd leven. Of die nou Jezus heeft leren kennen of niet. Je kunt wel zeggen, ik geloof niet in God. En de duivel die vindt dat helemaal geweldig. Maar jouw innerlijke mens sterft niet. Jouw geestelijke mens sterft niet, ook al geloof je niet. Je gaat niet naar dezelfde plek als degene die wel geloven in de God van de Bijbel. En als ik dan om me heen kijk en ik kijk naar de kerk, dan denk ik, het feit dat dit in Nederland, Europa en de westerse samenleving gebeurt, is niet de verdienste van Satan. Is de verdienste van de kerk. De kerk heeft dit laten gebeuren. En dan doe ik even kerk, wereldwijd, algemeen, los van welke club dan ook. Hè? Of je baptist bent, of pinkster, of gereformeerd, of evangelisch. Of maakt me allemaal niks uit. De kerk in het algemeen heeft dit laten gebeuren. Ze hebben het kaas van het brood laten eten. Waarom wil de wereld niets van Jezus weten? Omdat de kerk een antibeeld van God gecreëerd heeft in de laatste 100 jaar. Misschien langer. Als jij mensen bekeert met een pistool op hun hoofd, dan toont dat veel liefde, toch? He? Heeft de kerk dat gedaan? Jazeker. Heeft de kerk naast dit boek allerlei spelregeltjes bedacht om mensen onder controle te krijgen? Jazeker. Heeft God erom gevraagd? Absoluut niet. Heeft de mens verzuimd om de mensen te leren en te onderwijzen recht vanuit het woord van God? En zien we in de laatste 10 jaar steeds meer het happy clappy en het moet allemaal fijn voelen en het moet allemaal geweldig glitter en glimmer zijn, evangelie en kerken. Want dan voelen mensen zich fijn en voelt iedereen zich thuis. Jaren terug kwam in één keer de term de laagdrempelige kerk. Heb je er wel eens van gehoord? Nee? In Nederland is die heel succesvol. De laagdrempelige kerk. Dat is eigenlijk een kerk die concessies doet aan het woord van God. Sorry dat ik het zeg. De laagdrempelige kerk bestaat namelijk niet. Er bestaat wel een drempel of een kerk zonder drempels. Die bestaat wel. Maar er is wel één probleem. Die kerk zonder drempels heeft wel een hoeksteen. En daar kun je aan stoten. En weet je, wij moeten ons stoten aan die hoeksteen. Want als wij ons niet stoten aan die hoeksteen, gaan we niet groeien. En gaat Jezus door ons heen niet zichtbaar worden. Maar ik bid dat de christenen op zullen gaan staan. En naar de scholen zullen gaan. En zullen gaan zeggen, hey, bibliotheekleraar, of hoe heet dat ding? Biologieleraar. Het is afgelopen met die flauwekul. Mijn kind is mens en je spreekt eraan als mens. En ze heeft handen en armen en benen en voeten. En als je dat niet doet, sta ik morgen bij de directeur. Mijn kind gaat niet naar de moskee. Je regelt maar een alternatief programma En waarom gaan jullie nooit met de kinderen naar de kerk, maar wel naar de moskee en de tempel en overal heen? Haha, word eens wakker. Mijn kind doet niet mee met yoga. Mijn kind doet niet mee met engelen tekenen. Waarom niet? Omdat de Bijbel zegt dat het afgodendienst is. Wanneer staan de christenen op? Wanneer gaan de christenen staan en zeggen, hey, die regenboogvlag van 6 kleuren is niet Bijbels. Dus die hoort niet aan de buitenkant van de kerkmuren. Die mensen horen in de kerk. Waarom? Omdat ze dan de liefde van Jezus kunnen leren kennen. We moeten ze niet buitensluiten, we moeten ze insluiten. Maar net als iemand anders die tegen het woord van God inleeft, moeten we wel eerlijk zijn. Je moet gewoon zeggen, hé, luister, als jij niet gelooft, leef je leven. Geniet 80 jaar, daarna moet je een gesprekje voeren. Maar wil jij met Christus leven, dan leef je van A tot Z met Christus. En niet alleen dat wat jou leuk vindt of goed uitkomt. Toch, of niet? Wij moeten stoppen als kinderen Gods met het kruis van Jezus goedkoop maken. Het is de duurste prijs die ooit betaald is voor jou en voor mij. En denk je, waar gaat die heen? Hoe staat dat? Ja, dat weet ik ook niet, maar ik krijg het zo. Weet je, de welvaart die wij hebben is eigenlijk een gevangenis. Want er zitten gelukkig wat mensen die de jaren 60, 70 allemaal meegemaakt hebben. En ja, ik begin nu ook langzamerhand in de leeftijdscategorie te komen, dat ik af en toe roep, vroeger was het toch beter. Hè? Vroeger was het anders. Of het beter is. Weet je, er zijn heel veel dingen nu beter als vroeger. Daar ben ik gewoon heel duidelijk in. Maar die heel veel betere dingen kunnen ook heel veel slechtere dingen teweeg brengen. De computers zijn geweldig. Als je kijkt wat dat in de medische wereld teweeg gebracht heeft aan verbetering in zorg en noem maar op, is geweldig. Telefoons. Vroeger hadden wij een telefoon, dan moest je met je vingers de cijfers zo doen. Als je dat nu vertelt aan de jeugd, dan hebben ze nooit zo'n ding gezien als je een beetje pech hebt. Heb jij hem wel eens gezien? Ja? Wij hadden het over een mobieltje en een flip, die kon flippen. Tegenwoordig, die nieuwe Samsungs, die flippen weer en de hele wereld staat op zijn kop. Dan denk ik, joh, het was 30 jaar geleden, hadden wij al flipmobieltjes. Alleen die hadden gewoon 9 van zulke cijfers. En dan kon je alleen mee bellen. En meer niet, die deed gewoon wat hij moest doen. Nu zijn het complete zakcomputers. Hartstikke mooi, maar voor degene die er niet mee om kunnen gaan, ook levensgevaarlijk. Maar vroeger weet ik één ding zeker. In de jaren 60, 70, 80 was er minder stress in onze samenleving dan nu. Toen kon iedereen in dit land een woning krijgen. En hadden we geen 10 jaar wachttijden om een huurwoning te krijgen. Het was toch anders. Toch? Maar we moeten er wel doorheen. En hoe gaan wij daar dan doorheen? Hoe gaan wij als christenen laten zien aan de wereld dat wij werkelijk anders zijn? Wanneer gaan we opstaan? Wanneer stoppen we met extra spelregeltjes bedenken en gaan we gewoon met z'n allen doen wat het woord van God zegt? Wanneer gaan we als ik fout ben ook gewoon zeggen ik ben fout geweest? Als ik een probleem heb en anderen wijzen mij op mijn probleem, dan zal mijn eerste oerreactie zijn, kom maar op. Want ik ben het er niet mee eens. Toch? Dat is de eerste reactie. Als ik tegen Beb zou zeggen, Beb, je ziet er wel best al aardig eind op weg voor je leeftijd uit. Het eerste wat er dan bij haar opkomt, ben je gek man. Ik heb vanochtend in de spiegel gekeken. Ik zag daar een hele vitale 80er. Dat is het eerste wat je doet. Actie-reactie. Er is niks mis mee. Het is nou eenmaal menselijk. Maar wat daarna komt, is veel belangrijker. Durven we dan na te denken over wat tegen ons gezegd is? Als je door allerlei beproevingen gaat en verzoekingen gaat, wat komt eruit? Volharding. En hoe moeten we daarmee omgaan? In vreugde. Oh, het is zo fijn, hè? Als er beroerde dingen op je weg komen en dan, halleluja, prijs de Heer, kom maar met meer, kom maar met meer. Wie van jullie doet dat? Maar de Bijbel leert het ons wel, hè? Toch of niet? We hebben net gelezen. Maar we hebben er allemaal moeite mee. Hoe komt dat? Omdat we waarschijnlijk die diepte van zijn liefde nog niet zo hebben leren kennen als wat hij voor ons klaar heeft liggen. Want dan hebben wij een zekerheid gekregen. Dat gaat voorbij ons verstand. En dan maakt het niet meer uit. Dan zeg je, Heer, alles wat u in mij wilt veranderen, doet u maar. Brengt u de juiste mensen op mijn weg, die me willen helpen. En ik beloof je één ding, de juiste mensen op jouw weg zijn niet degene die altijd dit doen. Maar zijn wel degene die vanuit liefde jou stimuleren en prikkelen om over de dingen na te gaan denken. Zijn wel degene die zelfs al ben je boos naast je willen lopen. Het enige probleem is, accepteer ik dat ze naast me lopen. Maar dat is mijn keus. En vanochtend wil ik met jullie hierbij stil gaan staan. We zijn in het begin van het jaar begonnen met de parallelstudie over het innemen van ons beloofde land. Het volk van Israël hebben we gebruikt als spiegel om te kijken naar hier en nu hoe wij ons beloofde land in kunnen nemen. En dit is je beloofde land, hè? Want wat zegt 1 Korinthe 6? Wij zijn een tempel van de Heilige Geest. En die tempel die moet gereinigd worden. Want die tempel is vervuild. En die tempel wordt niet meteen automatisch 100% schoon als we de waterdoop achter de rug hebben. Dan zijn we gestart na onze bekering en de doop. En de doop met de Heilige Geest. En als het goed is, hebben we de zonde die we weten in ons leven voor die tijd beleden en mee afgerekend. Maar dat wil niet zeggen dat alles weg is. Dat wil niet zeggen dat de vloeken en de ongerechtigheden weg zijn. Die moeten we wel aan het kruis brengen. Dat betekent niet dat we in één keer klaar zijn. Dat betekent dat we op het punt staan van beginnen. En vandaag wil ik met jullie naar twee dingen kijken. Naar twee personen in de Bijbel. Ik ga het niet hebben over Jacob. Want die kennen jullie allemaal wel. En zeker niet voor Gree, want Harm moet geopereerd worden aan zijn heup. En Jacob, die werd zijn heup voor de rest van zijn leven lam geslagen. Dus ja, dat is niet leuk als je dan zo'n prediking krijgt, hè? Dat is lekker bemoedigend. Daar ga ik niet over hebben vandaag. Ik vind het wel geweldig dat jullie er allemaal zijn trouwens. Ik ga het ook niet hebben over Mozes. Daar hebben we de laatste tijd hebben we het daar ook regelmatig over gehad. Maar hoe lang deed Mozes erover voordat hij door God gebruikt werd? Wie?
30?
40? 80 jaar. De eerste 40 jaar werd hij opgevoed aan het hof. Toch? Hè? Hij is iets ouder geworden, ja. Maar was het niet dat hij de eerste 40 jaar vanuit het mandje bij de farao opgroeide en hij een mannetje was, flinke babbel had, het allemaal goed wist en na 40 jaar dacht, ik ga mijn volk helpen. En wat deed hij? Hij keek in de rondte, zag niemand, sloeg die Egyptenaar neer onder het zand ermee. En hij dacht, nou zullen ze wel met mij zijn. Wat gebeurde er? Precies het tegenovergestelde. En wat zei God? Als je in allerlei verzoekingen komt, de beproeving werkt volharding uit. En hij stuurde hem 40 jaar de woestijn in bij zijn schoonvader om te leren. Om af te leren. Om te veranderen. Om zwak te worden vanuit zichzelf zwak. Ik heb het niet over zwak, zo zwak, hè. Ik heb gewoon zwak in het besef dat wij het uit onszelf niet allemaal kunnen redden en regelen. en krachtig te worden in Jezus. Daar gaan we het niet over hebben. Niet over Mozes. Maar wat was de zoon van Jacob? De jongste zoon. Wie werd er door zijn broers verkocht? Jozef. Ja. Benjamin was de jongste? Nog jonger? Goed zo. En Jozef was al een nakomelingetje. Weet u dat? Jozef was een nakomelingetje. En het gevaar van nakomelingetjes is altijd dat ze verwend worden door de rest van de familie. Ja. En dat was bij Jozef ook. En daar hadden zijn broers de wrange vruchten van. We gaan naar Genesis 32. We gaan twee personen bekijken. De eerste is Jozef. De tweede wordt Paulus. Ja. Weet je, vaak zien we, en ik was zelf geen haar beter, dat we uit onszelf van alles willen doen voor de Heer. Zeker als je pas tot geloof gekomen bent, gedoopt bent, vol van de geest zit, maar je denkt, je kan dwars door muren heen met de Heer. Puur vanuit de liefde, maar totale onkunde van de Bijbel, van God, van het woord van God. Omdat je die nog niet eens bestudeerd hebt in het begin. Ja, een klein beetje. Maar je enthousiasme is zo groot om te werken voor de Heer, dat je vaak jezelf voorbij loopt. Dat je dingen gaat roepen en gaat zeggen en gaat doen waar God helemaal nog niet om gevraagd heeft. En is dat verkeerd? Nee, want God laat alle dingen meewerken ten goede voor wie hem liefhebben. Snappen we het vaak? Nee, dat ook niet. En hier zien we hetzelfde. Weet je, God is het nooit te doen geweest om jou en mijn inspanningen. Heb je er wel eens over nagedacht? Het is God niet te doen om onze inspanning. Onze inspanning. En het is al begonnen met Kain en Abel. Want welk offer had de voorkeur van God? Die van Abel of die van Kain? Abel toch? Kain was door werken, door zelf. Abel was om God de glorie en de eer te geven. En wij zijn geschapen, ik heb het vanochtend al eerder gezegd, geschapen tot eer en tot glorie van God. Jesaja 43 zegt dat, ieder die naar mijn naam genoemd is en die ik geschapen heb tot mijn eer, die ik geformeerd heb, die heb ik ook gemaakt, zegt de Bijbel. En als je dan kijkt, gaan we naar Jacobus. Of Genesis 32. Hebben we hem? Ja. Er is niemand van jullie wakker.
Nou, ik voelde me wel af, maar ik dacht...
Er is niemand van jullie wakker. Want over wie zouden we het niet hebben? En waar gaat het hier over? Ah, kom op, wakker worden. We gaan naar Jozef 37. Vanaf vers 18. En dan zien we dat zijn broers zagen hem van verre, maar voordat hij bij hen gekomen was, smeden zij een aanslag tegen hem om hem te doden. Nou, gelukkig had hij nog een broer die slim was, die zei van, wij moeten ons niet de vingers branden door hem te doden. Laat hem dan maar beter verkopen. En dan vertellen we wel een leuk verhaaltje thuis, wat er gebeurd is en bladibladibla. De meeste van jullie kennen het verhaal. Maar waarom is dat gebeurd? Nou, dat lezen we vanaf het begin van het hoofdstuk. Ik ga er gewoon stapgewijs doorheen. Ik ga niet alle teksten lezen. Maar in vers 2 staat, Jozef was 17 jaar oud. En in vers 3 staat, omdat hij hem een zoon des ouderdoms was. Dus eigenlijk, Jozef was een nakomelingetje. 17 jaar oud. Heb je het dan allemaal al in orde in je leven? Heb je dan de wijsheid al?
Nee.
En de grijsheid, wat we vanochtend gehoord hebben? Nee, hè?
Nee.
Maar hij kreeg wel twee dromen achter elkaar. En waren die dromen waar? Op zich? Ja, hè? Heeft God dan een fout gemaakt? Nee. Alleen, wat gebeurde er? Jozef en Broekie in zijn enthousiasme, totaal nog in onbalans in zijn leven, moest een les leren. En wat was zijn probleem? Want als je naar Jozefs leven kijkt, is dat bijna onberispelijk. Hè? Hij heeft een geweldig leven, bijna onberispelijk. Maar hier openbaart zich meteen een van zijn grootste problemen, waar hij mee af moest rekenen. En wat was dat? Hoogmoed en trots. Want als jij het Benjaminnetje bent, en je hebt een hele rits oudere broers en zussen, en jij komt dan, luister vrienden, ik heb twee dromen gehad, even kort samengevat tot één ding. En dat betekent dat jullie gaan allemaal voor mij buigen, en jullie gaan mij dienen, en ik ben het. Ik ben het mannetje. Hoe zouden wij daar vandaag de dag mee omgaan? Met zo'n broekie. Verkopen? Op marktplaats zetten. Ja. En dan moet je naar die cultuur teruggaan en gaan denken hoe het in die cultuur was qua leeftijd en rangordes. En dan komt er zo eentje voorbij. Dan snap ik dat ze zeggen, die moet even een lesje leren. Dat het dan zo rigoureus gaat, is een ander verhaal. Maar hij had een probleem. Hij dacht dat hij krachtig was vanuit zichzelf. En we weten allemaal dat hij verkocht is. En als je dat dan ziet, dan wordt hij verkocht als slaaf. En komt hij eigenlijk bij het huis van de farao. En komt hij onder een van de belangrijkste dienaren van farao, Potifar, te dienen. Maar ondanks dat dit allemaal in zijn leven gebeurt, en vanuit Jozefs perspectief kan ik me voorstellen dat hij dacht van, wat overkomt mij nu? Ik krijg twee dromen, ik deel ze gewoon eerlijk. En bedankt, het resultaat is, ik word verkocht door mijn broers. Nou, dat is liefde. Toch? Maar God doet alles meewerken. Alleen, we zien het vaak niet. Maar we lezen wel, als je verder in hoofdstuk 37, 38, 39 kijkt, iedere keer dat als er iets gebeurde, dat daar staat dat God met hem was. Jozef groeide verder en hij werd een man van aanzien. En het werd ook nog een knappe kerel ook. Toch? Want de vrouw van Potifar, die dacht, dat is een leuk jong ventje. Daar kan ik wel leuk plezier mee hebben. Hoofdstuk 39, vers 7. En zij zei van, kom bij me liggen. Maar Jozef had in ieder geval in die korte tijd dat hij daar was, in die paar jaar, geleerd wat normen en waarden waren. En die had bepaalde dingen afgeleerd. En hij had inmiddels geleerd van, hey, die man die is zo goed voor mij. Die zorgt voor mij. Ik krijg ruimte. Ik mag groeien. Ik mag dingen doen. Het slechtste wat ik kan doen is hem bedriegen met zijn vrouw. En hij deed niet mee. En wat was het resultaat? Jozef ging de gevangenis in. En wat zou onze eerste oerreactie zijn? Potifar, farao, wat hij zegt, daar is helemaal niks van waar, die vrouw. Ik ben erin geluisterd. Het verhaal ligt heel anders, toch? Deed hij dat? Hij zei helemaal niks. Hij liet het gewoon gebeuren. En als je dan in vers 21 van hoofdstuk 39 kijkt, dan staat daar, en de Heere was met Jozef en toonde hem genade. Zie je dat? Je hebt niks fout gedaan. Je wordt de gevangenis ingegooid. En de Heer is bij je. In de gevangenis. In die situatie. In die beproeving. En toont genade. Zou God hem wat hebben willen leren? Ik denk het wel. En als je dan verder kijkt, dan zie je in hoofdstuk 40 en 41 dat Jozef steeds zwakker werd. Zwakker in positie, want hij zat in de gevangenis. Zwakker vanuit zichzelf, want hij kon zichzelf niet uit die gevangenis bevrijden. Maar in die situatie werd hij steeds krachtiger. Waarom? Omdat hij ervoor koos om in de omstandigheden met Jezus te blijven wandelen, met God te blijven wandelen. Los van de omstandigheden om hem heen. We hebben er dit jaar vaker over gesproken. Zijn de omstandigheden mij de baas of ben ik de omstandigheden de baas? Christenen overkomen ook negatieve dingen. Christenen gaan ook door moeilijke situaties heen. Christenen komen ook voor vraagstukken te staan waarvan we niet weten waarom het gaat zoals het gaat. En we ontvangen niet het antwoord. We hadden het er straks even over. Christenen bidden voor genezing, maar niet iedereen geneest zoals wij denken dat de genezing is. Toch? Wij denken tegenwoordig allemaal, ga maar op stoel zitten, strek je benen maar uit, in Jezus naam, boom, klaar. En de beentjes staan recht. Kanker, eruit, in Jezus naam, je hebt niks te zoeken, weg. Want je moet luisteren. Ja, God doet wonderen. God geneest instant. Maar soms worden we lichamelijk niet genezen, maar geestelijk wel. En als we naar de Heer gaan, zijn we helemaal genezen als we bij hem aankomen. Dit jasje gaat gewoon een keer dood. Vervalt. Ik ben er zelf achter gekomen in de laatste 2 weken. We hebben van de week vloerisolatie onder de vloer gekregen. Maar voordat dat kon, moest eerst de puinzooi van 3 verbouwingen en de bouw onder het kruipluik in de kruipruimte, stukken betonstukken, moesten verwijderd worden. Anders konden ze dat niet verantwoord aanbrengen. Ik heb 3 dagen onder de vloer gelegen. En ik ben erachter gekomen dat als je 62 bent, je geen 25 meer bent. En ik heb gebeden, Heer, geef me de kracht van een 25-jarige. Het enige wat ik kreeg de volgende dag was spierpijn. Ja, heel goed. Ik zie herkenning. Ja. Soms gebeurt dat gewoon. Het is zo jammer, hè. Ja, je voelt je nog zo, maar soms moeten we ook slim worden en wijs worden. En het laten doen. Maar ja, dan doe je een oproep en dan komt niemand. Dan moet je toch weer zelf doen. Ik heb geen oproep gedaan. Maar hier zien we, Jozef werd steeds zwakker naar de maatstaaf van de wereld. Want hij zat gevangen. Maar God was bij hem. En in die gevangenis bewees hij hem genade. Want iedere keer weer lezen we dat hij, ja, zeg maar, in een goed daglicht kwam bij degene die hem bewaakte. Op een gegeven moment komen er dromen tevoorschijn. Niemand kon ze beantwoorden. Hey, Jozef werd naar voren geschoven. Wie had hem naar voren geschoven? En vooral, wie had hem de uitleg van die dromen gegeven? Want die had hij niet van zichzelf. God had een plan. En een lang verhaal kort maken, aan het eind had hij zelfs de dromen van de farao uitgelegd. En dat vind ik zo mooi. Dan moet ik even kijken waar dat staat. Oh ja, hoofdstuk 41, vers 39... De farao zegt hier, beginnend in vers 38, in wie de geest God is. En de farao zei tot Jozef, aangezien God u dit alles bekend gemaakt heeft, is er niemand zo verstandig en wijs als gij. Zelfs die Egyptische farao erkende dat er een God is, en de God van Jozef, die zo goed is, dat hij hem met wijsheid en verstand had bekleed. En hij werd verhoogd. En daarna, zie je in vers 46, Jozef was inmiddels 30 jaar oud geworden. En toen begon dat hele verhaal van die twee dromen, dat hij voor zijn broers en zijn familie met het eten en het graan kon gaan zorgen. 13 jaar later zette God Jozef in de bediening. Zie je dat? Wat willen wij tegenwoordig? Bekeren, dopen, vervuld met de Heilige Geest. Twee keer kuchen. Oh, dat was de bevrijding in mijn hele leven. En ik word de nieuwe apostel van Nederland. Toch? Dat is wat modern is in de Nederlandse kerk tegenwoordig. Of ben ik nou stout dat ik dat durf te roepen? Ik zie af en toe dan denk, het lijkt ook wel een epidemie van apostelen, profeten en noem maar op. In de christelijke wereld. Heb ik in de Bijbel nog nooit zien gebeuren zoveel. Heb ik in mijn eerste 20, 25 jaar als christenen niet meegemaakt. Maar nu. En ze rijden allemaal in hele dikke mooie auto's. In hele dure pakken. Ze reizen de wereld in business class en verblijven op het zendingsveld in 5-star hotels. Dat zijn de nieuwe apostelen, toch? En de nieuwe profeten. Laten we eens gaan kijken hoe echte apostelen en profeten leefden. We gaan naar Handelingen. Naar Paulus. Toen Paulus nog Saulus was. En toen Paulus Saulus was, liep hij net als Jozef, Handelingen 8, voor de muziek uit. Je kunt op twee manieren voor de muziek uitlopen. De eerste hebben we gezien bij Jozef. Vol enthousiasme, maar zonder enige kennis of balans of wijsheid. En het resultaat in het begin is niet goed. Maar het is wel een goede bodem als je bereid bent om te leren en te veranderen. De tweede is in mijn beleving, zeg maar, de Saulus manier. Je hebt heel veel van het woord tot je genomen. Je kunt heel veel bijbelteksten citeren. En je kunt zeggen, dit is de waarheid, zo moet het zijn. Van de week werden wij geconfronteerd, hebben jullie niet meegegeven, alleen de oudsten hebben die mails gekregen. Ik weet niet hoe het precies georganiseerd is, door wie, noem maar op. Maakt me ook allemaal niet uit. Ik heb gezien dat er een 50, 75 mensen op het Simonsplein een gezellige avond gehad hebben met een preesavond. En dat is van In Your Presence. Ik ken die hele groep verder niet inhoudelijk. Het zijn broeders en zusters volgens mij, in de Heer. Ze spelen opwekkingsliederen en andere liederen, zijn wild enthousiast, hebben veel lol en het was gewoon een heerlijke preesavond in de buitenlucht volgens mij. Ik ben er niet bij geweest, wij hadden oudste overleg, we konden niet. Maar op de dag dat dat ging gebeuren, kregen wij van een of andere club, waar ik nog niet eens van wist uit Nederland, kreeg ik een e-mail in de infobox met een absolute waarschuwing. Dat wat daar ging gebeuren totaal niet van God was. En daar kwamen allemaal van die geweldige kleurenposters met demonen en duivels en teksten en tovenarij en 666 en weet ik wat allemaal. Hele teksten erbij. En die was niet alleen aan ons gestuurd, maar naar alle kerken hier in de wijde omgeving. Naar de burgemeester, naar het bestuur van de stad. Naar alle winkels in de binnenstad hadden ze de e-mail van te pakken gekregen. En die hadden dat gekregen. En wij zijn gaan kijken waar die club voor staat. En ik ben me rot geschrokken. Wie zij allemaal met e-mails en brieven bestookt hebben in de afgelopen jaren. En hoe ze die broeders en zusters vervloeken vanuit de Bijbel. Puur religie. Niet anders dan dat het 2000 jaar terug in de tijd van de apostelen en Jezus was met de schriftgeleerden en de fariseeën. We zijn geen millimeter opgeschoven met z'n allen. Jezus is liefde. Hij is barmhartig. Hij is recht toe recht aan. Hij tuchtigt ook. Maar dat is wat anders dan elkaar vervloeken en de grond intrappen. En het was geweest en de volgende dag kregen we weer een mail van de club. Die heb ik jullie nog niet eens gestuurd. Die ga ik ook niet sturen, want die ligt in de prullenbak. En ik weet nog niet hoe ik bij webmail van Jor Hosting iemand kan blokkeren, maar dat mailadres gaat geblokkeerd worden, dat beloof ik je. En het enige wat we kunnen doen is zeggen, Heer, zegen ze. Ze weten niet wat ze doen en wat ze teweeg brengen over hun eigen leven. Want is de Bijbel niet duidelijk? Als je aan Gods werk komt, als je aan Gods gemeente komt, als je aan Gods dienaren komt, heb je dus een probleem met God, hè? Zijn de dienaren van God foutloos? Absoluut niet. Weet je, wij zeggen altijd, als Harry en Kitty op visite komen in een gemeente, en het was de perfecte gemeente, hij zegt ook nee, dankjewel. Dan is de perfectie voorbij. Zo simpel is het gewoon. Niemand van ons is perfect. Als ik gewoon kijk naar Paulus. Paulus was niet perfect. Bijna tot op het eind moest hij nog met een doorntje worstelen. David was niet perfect. Jozef was niet perfect. Jacob was niet perfect. Mozes was niet perfect. En toch zag God in al die mensen iets. Waardoor hij kon gaan schijnen door hun leven heen. En zo geldt het voor jou, zo geldt het voor mij. De broers van Jozef snapten dat ze af moesten blijven van hun broer om hem te doden. David snapte dat je af moest blijven van de gezalfde man en hem niet moest doden. Was Saul perfect? Nee. Deed hij in het begin hartstikke goed? Ja, want de Heilige Geest was op hem. Maar heeft God de geest bij hem weggehaald? En een andere geest gegeven? Ook dat. En David had meerdere keren de kans om hem te doden. Volgens mij heb ik het al eerder gezegd. Ik geloof dat bij Siklag, toen al zijn familie, de families van zijn soldaten, al het goed geroofd werd, stonden zijn 600 soldaten op het punt om David te stenigen. De enige reden waarop ik geloof dat het niet gebeurd is, bestaat uit twee delen. 1. David ging dwars in die omstandigheid, want hij zag dat ze boos op hem waren. Ging hij naar de Heer en begon hij de Heer te loven en te prijzen en te aanbidden. En 2. Omdat hij het voorbeeld aan zijn soldaten had gegeven dat je af moest blijven van de man Gods, dat is aan God zelf, en hem in leven liet, heeft hij het voorbeeld gegeven aan zijn mannen en hoe daarmee om te gaan en hebben ze hem niet gedood. En het resultaat was dat God zich openbaarde in het vervolg, die slaaf voorbij liet komen. En we weten allemaal hoe het afgelopen is. Alles en iedereen werd teruggehaald. Dat zijn Bijbelse principes. En ik hoop dat we eindelijk gaan snappen in de kerk, ook in Nederland, dat die ook nog steeds vandaag de dag van kracht zijn. Is dat een vrijbrief voor mensen zoals Harry en Kitty? Nee, juist niet. Maar het is wel voor ons een waarschuwing hoe wij met elkaar om moeten gaan. Mensen vragen ons ook, wat vind je daarvan? Vind je van die? Ik zeg, hoef ik niks te vinden. Want alles wat we vinden in Nederland, moeten we naar de politie brengen. Ja, zo werkt het. Toch? Ga op zoek in je Bijbel. Ik ga niet vertellen hoe, maar vanochtend kwam Sophie met een vraag bij ons. En we hebben gewoon geantwoord. Kijk waar het in de Bijbel te vinden is. En als het niet in de Bijbel staat, is het niet van God. Zo simpel werkt het. En we zien ook, als mensen dat overtreden, wat het ook is, heeft het gevolgen en consequenties. Saulus overtrad Gods wet. Hij dacht dat hij hartstikke goed bezig was. Want hij was achter die van de weg aan. Dat waren onze broeders en zusters, hè, in een tijd van net na Jezus. Die heten geen christenen, die heten zij van de weg. Niet een weg, de weg. De waarheid. En het leven. En hij dacht dat hij hartstikke goed bezig was. Maar hij was misschien niet zelf een moordenaar. Maar hij had minimaal, zeggen ze, medeplichtigheid aan moord van 1000 broeders en zusters. En als je de 1000 medeplichtig bent, nou, normaal gesproken zou je dan ook redelijk levenslang in de gevangenis terechtkomen, volgens mij. En toch zag God iets in deze man. En wat lezen we in Handelingen 8 en 9? Dat God aan het werk gaat. Wat zouden wij doen met zo'n man? We er niets mee van doen hebben. Maar God zegt, nee, ik ga ingrijpen. Want hij gaat voor mij tot grote zegen worden. In deze wereld. Maar hij moest ook lijden. Dat werd er ook bij gezet. Want net als bij David, net als bij anderen, onze acties hebben wel consequenties. David's acties met Bathsheba zorgden er wel voor dat het hem zijn kind kostte. Saulus zorgde ervoor dat hij door beproevingen heen ging en door hele moeilijke situaties heen ging. Dus onze zegeningen hebben gevolgen, maar onze vloeken hebben ook gevolgen. Is het niet nu, dan wel straks als we bij paps thuis komen en er niets aan gedaan hebben en ons dan moeten verantwoorden. Dan staan we misschien een beetje zo van. Ja, ik weet het ook niet. Ja, nu ik erover nadenk, was het toch niet zo slim, paps? Ja, hij zegt, maar ja, nou ben je een beetje laat, hè? En dan nog is hij barmhartig. En dan zegt hij, joh, ik zie je naaktheid niet. Ik geloof in een liefdevolle God. Hoofdstuk 8 zie je in het begin dat hij achter de mensen aan zat. En dan gaat het naar hoofdstuk 9. En dan grijpt Jezus zelf in het leven van Saulus. En Saulus en Paulus is hetzelfde, hè? Alleen het een is vanuit het Grieks en het ander is vanuit het Hebreeuws vertaald volgens mij. En dan komt Jezus en dan zie je in vers 3, hij was onderweg naar Damascus en plotseling komt er een licht uit de hemel. Omstraalde hem en zegt, Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? Hier heb je het bewijs. Als jij iets doet tegen Gods kinderen, doe je het tegen God zelf. Als je iets positiefs doet naar Gods kinderen, doe je het positief naar God zelf. Jezus heeft het ook gezegd. Hier zegt Jezus tegen hem, wat jij met die 1000 mensen uitgespookt hebt, heb je met mij uitgespookt. Dus daar gaan wij even over babbelen. En wat gebeurt er? Jezus doet dit. En hij valt van zijn paard, ligt op de grond, heeft hulp nodig om overeind te komen, kijkt in de rondte, maar ziet helemaal niets meer. Wat zegt Jesaja? Ziende, niet ziende. Horende, niets horende. Paulus was geestelijk doof voor de waarheid. Hij was verblind door de wet en door de religie en dacht dat hij goed bezig was, liep vooruit op de muziek, maar miste de God van liefde en barmhartigheid in zijn leven. En die openbaart zich hier en nu. En wat is het gevolg? Vers 9. En hij kon 3 dagen lang niet zien. En hij at of dronk niet. Hoe noemen wij dat? Vasten. En iets verder. In vers, eind van vers 11 staat. En hij was in gebed. Dus Saulus lag 3 dagen op zijn bed en was aan het bidden en vasten. En wat is het resultaat daarvan? Dat God een discipel, genaamd Ananias, goh, hoe heette die bij David ook alweer? Die hem dat verhaal moest vertellen. Nathan. Nathan, ja. Nathan. Ja. Maar eigenlijk hetzelfde principe. Nee, Jonathan was een andere. Dat was de zoon van Saul. Maar hetzelfde principe. Nathan ging met bevende knietjes. Want David, hallo, die had alle macht om te doen wat hij wilde. Saulus had heel veel macht en aanzien. Want hij was een man van aanzien in die tijd. Het is dat je hem Samuel noemt, maar hij begint nu al. Hè? Ja. En wat gebeurt hier? Moet je je voorstellen. God spreekt tot jou. Ga naar Saulus. Wat zouden wij doen? Nou. Ik denk toch niet dat dit een woord van God was, hoor. Ik wil wel een bevestiging. Heer, kunt u het bevestigen via de app dan maar, hè? Ja. Het kon lang duren in die tijd, hadden ze het nog niet. Dat zal dan een soort stenen tafel geweest zijn die binnengebracht werd. Maar wij zouden zeggen, Heer, nou, wilt u dat nog even bevestigen? Of zoals Gideon, Heer, ik leg hier een laken neer. En wilt u het laken dan nat laten zijn en de rest allemaal droog eromheen? En dan bevestigt God dat. Nou, ja, wilt u het nog een keer doen? Maar deze man zegt gewoon, oké. Als u dat wil, dan doe ik dat. En dat vind ik zo geweldig. Hij keek niet naar de omstandigheden die daarvoor lagen. Hij keek naar hier en nu. En hij vertrouwde God dat hij wist wat hij deed. En God wist wat hij deed. Want het resultaat was dat de schubben van de ogen van Saulus vielen. Wij noemen dat vandaag de dag, hij kreeg bevrijding. Hij kwam tot bekering, hij werd gedoopt en hij werd vrijgezet om te gaan dienen. Dat is wat God in 3 dagen deed in het leven van Paulus. Maar ook Paulus moest daarna een aantal jaren in de woestijn, toch? Ging hij niet een aantal jaren naar Syrië, naar Damascus, waar hij moest verblijven? En eigenlijk zien we bij hem ook dat groeiproces. Maar niet in 13 jaar, niet in 40 jaar, maar in kortere tijdsperiodes. En hij groeide en groeide. En het mooie van dit verhaal vind ik, hij diende ook meteen. En dat geldt voor ons net zo. Wij kunnen al beginnen met dienen, met babystapjes, kleine stapjes, kleine dingen. Terwijl we gehoorzaam zijn in de groei met Jezus. En als God dan van je vraagt, doe dit, en we doen het, dan ziet hij dat wij het snappen, dat we van onszelf, ons oude ik, ons vlees, dat dat moet sterven, zodat hij meer en meer in ons zichtbaar kan worden. Want dit is gewoon de gebruiksaanwijzing van de mens, dit boek. Ik zeg het al jaren, bij een televisie, bij een auto, krijg je gebruiksaanwijzing. En vaak zaten die vroeger in een papieren zakje zo in de doos erbij. Nou, ik heb alle dames die kinderen gehad hebben, die ik heb mogen bevragen, of zij bij de geboorte een zakje mee naar buiten hebben zien komen met een boekje erin, met de gebruiksaanwijzing van zoon of dochter, heb ik tot nu toe allemaal nog ontkennend horen antwoorden. Is er misschien een van jullie die dat wel meegemaakt heeft? Ook niet? Nee. Dat hoeft ook niet. Maar dat ding is er al 2000 jaar. En die heet de Bijbel. De Bijbel is de gebruiksaanwijzing. Ja, maar is dat vol met oorlog en ellende? Ja, dat klopt. Maar dat is door mensen veroorzaakt die wegliepen bij God. En God gebruikt het als voorbeelden voor ons om daarvan te leren. Dit is een boek vol met voorbeelden van dingen die we niet zouden moeten doen of wel zouden moeten doen. En als we dat tot ons gaan nemen en daarna gaan leven, beloof ik je 1 ding. Zullen we allemaal krachtig worden in hem. En dan is hoogmoed en trots geen issue meer in de kerk. Dan is tovenarij geen issue meer in de kerk. Dan is depressie geen issue meer in de kerk. Dan is ziekte geen issue meer in de kerk. Weet je waarom? Omdat de heerlijkheid van God dan dwars door iedereen heen zal stralen. En dan zal er gebeuren wat er ook bij die mannen gebeurde. Dat als ze op straat liepen, hun schaduw mensen aanraakten en ze meteen tot genezing kwamen. En ik zie er naar uit dat dat vandaag de dag weer gaat gebeuren. En als dat niet zo is, dan ligt het niet aan God, maar dan ligt het aan zijn kerk. Omdat wij niet doen wat God zegt. Durf zwak van je eigen ik te worden. De Romeinenbrief, Romeinen 8, dinsdag hebben we het er ook over gehad. Zegt niet voor niets, zolang wij in het vlees zijn, ons oude denken, ons oude karakter, ons oude gedrag, ons oude manier van functioneren, kunnen wij nooit 100% tot zegen zijn. Want het oude vlees kan namelijk niet met God leven. Ons oude denken kan niet met God leven. Het is in vijandschap met God. Want als dat niet zo was, was het offer van Jezus ook niet nodig geweest. Maar hij is juist aan het kruis gegaan, gestorven en opgestaan, zodat wij in die vrijheid kunnen komen en al die troep van eeuwen in de familielijnen kunnen verbreken. Ons eigen ik. Hè, want mensen hebben het vaak over de demonen en de duivel en bla bla bla. Onze grootste vijanden, ik blijf het roepen, zijn me, myself en I. En niet de duivel. Want als me, myself en I bij het kruis zijn en Gods woord in mijn leven mag regeren, heeft de duivel geen enkele macht en zeggenschap over jou en mijn leven.
Amen.
De Bijbel zegt niet voor niets, hij zal onder onze voeten zijn. De duivel is nog steeds een aartsengel. Daarom gaan Michael en Gabriel niet vechten met hem in hun eentje. Maar hij is wel verworpen en uitgeworpen hier op aarde. En hij heeft macht bij iedereen die hem macht geeft. Of je er nou bewust van bent of niet. Maar als kinderen Gods hun leven op orde brengen naar het woord van God, durven ze zwak te zijn en niet zwak van ik ben zielig, ik ben zwak. Nee, zwak zijn van niet mijn ik moet meer regeren, maar u moet regeren in mij. Uw denken moet mijn denken worden. Uw handelen moet mijn handelen worden. Uw woord moet mijn woord worden. Uw leven, uw heerlijkheid, uw licht, uw zout moet mijn licht en zout worden. Dan gaat de wereld werkelijk zien wie Jezus is door jou en mij heen. Dan zullen ook op zo'n preesavond mensen gaan komen die Jezus niet kennen. En die zullen gaan komen zoals ze ook in dit huis zijn gekomen. Fietsend voorbij. Omdat ze boos zijn op het leven. En eigenlijk naar wil wilden fietsen. Maar door God hier langs het pand werden geleid. En dan, wat is dat dan daar? En naar binnen kwamen en Jezus ontmoet hebben. Dat mensen gewoon spontaan door God ergens gebracht worden. Je hoort zo vaak die verhalen. Ik wilde helemaal niet en ik moest daarheen. We hoorden zo vaak van mensen die op zoek waren naar een kerk en hier uitkwamen. Of in een andere kerk uitkwamen, waar God hen wilde hebben. Want God wil niet iedereen in deze kerk hebben. Laat er gewoon wel in zijn. Hoeft ook niet. God moet je brengen naar de gemeente die voor jou van toepassing is. En waar jij je veilig kunt voelen en waar jij op dat moment gevoed moet worden in jouw leven. Als dat hier is, prijs God. Is dat in een andere gemeente, prijs God. Want geen van de gemeentes is van ons. Geen van de schapen zijn van ons. Ze zijn allemaal van hem. Toch? Hoe gaan wij er dan mee om?
Harry, mag ik even... Een grijze auto die zit hier. En Wilfried kan niet...
Oh, ben jij dat? Oké. Ik weet al van wie die auto is.
Van mij.
Ja. Weet je, daarom is het zo belangrijk. En daar ga ik mee afsluiten. Als we dat willen, omarm dan de gebeurtenissen in je leven. Gooi ze niet weg, stoot ze niet af. Ook als dingen vervelend zijn in je leven. Stoot ze niet af, maar blijf bij God. Blijf bij hem. Weet je, als je kijkt, en daar zou ik ook nog even naartoe gaan. En dat staat volgens mij in de Korinthebrief. En dat kan ik jullie toch niet ontzeggen. Want we hadden het even over de moderne profeten en apostelen. En we zouden ook even kijken. Twee teksten. 1 Korinthe 4, vers 11. Het begint eigenlijk in vers 9. En dan zegt Paulus, want het schijnt mij toe dat God ons apostelen de laatste plaats heeft aangewezen als ten dode gedoemde. Nou, dat is lekker, of niet? Want wij zijn een schouwspel geworden voor de wereld, voor engelen en mensen. En dan begint hij een beetje tegen die Korintiërs, volgens mij een beetje cynisch. Dan zegt hij, wij zijn dwaas om Christus wil, maar jullie zijn verstandig in Christus. Wij zijn zwak, maar jullie zijn sterk. Jullie zijn in aanzien en wij zijn niet in ere. En tot op dit ogenblik verduren wij honger, dorst, naaktheid, vuistslagen, een zwervend leven. Wij verrichten zware handenarbeid. Worden wij gescholden? Wij zegenen. Worden wij vervolgd? Wij zegenen. Worden wij vervolgd of gescholden? Wij verdragen het ook. Worden wij gelasterd? We blijven toch vriendelijk. Hè? Heb het voor louter vreugde, Jacobus 1. Oh, dat is zo'n fijne tekst is het toch, hè? Ja. Wij zijn als het uitvaagsel van de wereld geworden. Als het allervoetveeg tot op dit ogenblik. En als je dan naar 2 Korinthe gaat. Ik sla een stukje over. Tweede helft van vers 23. Zegt Paulus weer, ik spreek tegen mijn verstand in. Dus met andere woorden, hij weet wat zijn oude ik is. En hoe die denkt. En dan gaat hij recht tegenin. Vanuit de kennis die hij, en de wijsheid die hij inmiddels van God heeft gekregen. En hij zegt, moeite, veel vaker. Gevangenschap, veel vaker. In slagen, al te zeer. Doodsgevaren, menigmaal. Van Joden heb ik 5 maal de 40-1 slagen ontvangen. 3 maal ben ik met de roede gegezeld. 1 ben ik gestenigd. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. 1 etmaal heb ik doorgebracht in volle zee. Telkens op reis, in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar door volksgenoten, in gevaar door heidenen, in gevaar door de stad, in gevaar in de woestijn. En zo gaat het maar door. En waarom? En dan zegt hij aan het eind in vers 18, afgezien van deze dingen, van de dingen die er verder nog zijn, mijn dagelijks beslommering, de zorg voor alle gemeenten. Wie wil er nog apostel of profeet worden? Hè? Dat is leuk, of niet? Toch? Volgens mij heeft Paulus meer op zijn lijf gehad dan de Heer Jezus zelf. Hallo? Heb je daar wel eens over nagedacht? Heeft de Heer Jezus schipbreuk geleden? Hij liep over water en hij redde het schip met de discipelen.
Hij heeft alle zonden gedragen.
Hij heeft alle zonden gedragen. Maar dit lijfelijke heeft hij niet. Dus doet dat af aan wat Jezus? Totaal niet. Maar ik wil alleen laten zien waar Paulus in gehoorzaamheid doorheen is gegaan. En als je dan 2 Timotheus 4 vers 7, 8 leest, moet je thuis maar eens doen. Dan zie je dat hij aan het eind van zijn leven een zekerheid had. Want hier op aarde dorst hij al uit te spreken dat de krans die nooit zou verwelken in de hemel voor hem klaar stond als hij daar bij de Heer zou komen. Hij wist hier op aarde al zeker wat er daar ging gebeuren. Hij keek niet naar de omstandigheden. Hij keek niet naar de beproevingen. Maar hij volhardde en wist. Met hem ben ik meer dan overwinnaar. En in hem en met hem zal ik krachtig zijn als ik bereid ben om mezelf te vernederen. Als ik bereid ben om deze tempel van de Heilige Geest te laten worden, te laten groeien en mijn denken in die tempel in lijn te krijgen met Jezus, met zijn woord. Want zijn woord is Jezus. En dan zullen wij ook het resultaat zien. Dan zullen we de kracht zien. En met alle respect, sorry Beb, ik ga je even misbruiken. dan maakt het niet meer uit of je 80 bent. Dan maakt het niet meer uit of je in die gekke VEGD 6 jaar geleden binnengekomen bent. En in 1 keer na een paar jaar begon te bidden en bijbelstudie ging geven. Dan word je een van de moeders van het huis. En gaan anderen tegen jou opkijken van wat God in jouw leven doet, dat wil ik ook. Toch? Of niet? En is dat de verdienste van Beb? Nou, dacht ik niet. Het enige wat ze gehoorzaam is geweest, dat ze zei, ik hou vol. Ik ga door. Ik kies mijn eigen weg met Jezus. In alles. En Jezus was met haar en is met haar. Jezus was met jou en is met jou. Jezus was met Jozef en is met Jozef. Hij was met Paulus en hij is met Paulus. Jozef en Paulus zijn bij hem. Wij moeten hier op aarde nog dingen doen. Beginnend hier. En als we hier aan het werk gaan, gaat de wereld zien wie Jezus Christus is. Zou dat niet geweldig zijn? Zou het niet geweldig zijn dat de kerken niet meer leeglopen? Dat de gebouwen niet meer verkocht worden? Maar dat we buiten speakers neer moeten zetten omdat ze niet meer in het gebouw kunnen? Zou het toch geweldig zijn in deze westerse wereld? En dat staat helemaal los van wat ze in Brussel bedenken, in Den Haag bedenken, in Berlijn bedenken, waar dan ook bedenken. Het koninkrijk van onze God gaat daar dwars overheen. En heeft er niets mee van doen. Want dat is een systeem van de wereld. En daar zit ons oude denken in dat systeem. En daar moeten we vanaf. Amen.
Amen.
Dank u, Jezus. Vader, dank u wel. Dank u wel voor uw woord, Heer. Dank u wel dat uw woord altijd weer krachtig is. Dank u wel dat we vanuit uw woord mogen eten, mogen leven, mogen leren. Heer, en dat het woord ons verder brengt. Dat uw woord als een lichtend pad op ons weg mag zijn. Want dan bent u het lichtende pad, Heer Jezus. Heer, en ik bid, Heer, dat we dit woord zullen toetsen. Dat we dit woord zullen eten en herkauwen. Heer, en dat het mag groeien in ons leven. Dat u machtiger en krachtiger mag worden in ons leven. En dat ons oude ik, ons wereldse denken, steeds minder en minder en minder mag worden. Zodat u door ons heen zichtbaar zal worden. Heer, ik bid dat over een ieder. En ik dank u daarvoor. Dank u, Heer, dat het mag gaan gebeuren. En dat we allemaal getuigen van elkaar mogen zijn. Heer, dat we het ook in elkaar zien gaan gebeuren. Heer, en dat we u daarvoor alleen de lof en de eer kunnen, mogen en willen geven. Want u komt het toe en niemand anders. Heer, ik bid dat uw zalving over een ieder mag komen op dit moment. Dat iedere opening in ons lichaam afgedekt mag worden door uw zalving. Dat niets van dit woord geroofd zal worden. Maar dat het zal blijven tot in eeuwigheid. In Jezus' naam. Amen.
Amen.
Amen. Amen.